We zijn een nieuw jaar begonnen. En soms dan heb je mensen die terugzien. Niet altijd, nou ja, eigenlijk wel altijd, hè. Dat zit op een of andere manier in ons, om terug te zien. Maar dan is het heel vaak ook zo dat we meteen erbij zeggen, ja, maar wat geweest is, is geweest. Ja, wat geweest is, is geweest. Dat klopt ook wel. Want uw leven gaat namelijk maar één kant op. En dat is vooruit. Uw leven gaat namelijk nooit achteruit. Dus met andere woorden, wat geweest is, is geweest, is een logisch uit te leggen principe. We gaan één kant op, vooruit. Wat geweest is, is geweest. Maar, laat ik mijn Bijbel er ook bij pakken. Wilt u eens met me gaan naar Prediker hoofdstuk 1? Daar hebben we vorige week ook al wat versen uit gelezen. Prediker hoofdstuk 1. Psalmen, Spreuken, Prediker. Wij zeggen vaak, wat geweest is, is geweest. Niet meer aan terugdenken, gauw verder. Ons leven gaat vooruit. Echter, wat lezen we in Prediker 1, vers 9? Daar staat, wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niks nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Dus een Bijbelse uitspraak zou zijn, wat geweest is, dat zal er weer zijn. Dat is dus even wat anders dan onze menselijke gedachte. We laten al het oude achter ons en we gaan weer verder. Want dan komt er weer wat nieuws. Nou, zegt Prediker, wat geweest is, ja, dat komt toch gewoon weer. Niks nieuws. Nee, dat zegt hij ook letterlijk. Er is niks nieuws onder de zon. En in hoofdstuk 3, twee bladzijden verder, vers 15, daar staat het kort en bondig. Wat er is, was er al. En wat er zijn zal, is er al geweest. Ja, je zou kunnen zeggen, dat is weinig hoopvol in de context van, we laten de boel achter ons en we gaan weer verder naar nieuwe dingen, naar iets wat we nog niet hebben ontdekt. Prediker zegt, dat gaat niet gebeuren. Wat er is geweest, dat zal er ook weer zijn. Wel belangrijk om in de gaten te hebben, waar heeft Prediker het over? Prediker heeft het over alles wat hij heeft gezien, wat hij heeft aanschouwd onder de zon. Onder de zon. Met andere woorden, alles wat in de schepping zich afspeelt, wat in deze wereld plaatsvindt. En als je je uit wilt strekken naar wat nieuws, wil je het zicht hebben op nieuwe dingen, dan moet je je blikveld verruimen. Dan moet je niet naar blijven kijken wat er hier onder de zon gebeurt, want dan is gewoon wat er geweest is, zal er weer zijn. Daar wordt het niet veel anders van. Nee, wil je echt wat nieuws, dan is er maar één plek waar je naartoe moet. En dat is naar boven de zon. Iets nieuws wat we te verwachten hebben, en de Bijbel spreekt ervan, is inderdaad ook afkomstig van boven de zon. Want wie is degene die daar boven de zon troont? Boven de schepping? Ja, dat is de Heere zelf. Van hem is iets nieuws te verwachten. Alles wat er onder de zon is, en ga het maar na, Voor zover u daar nog een onderzoek naar wilt doen. Of wellicht heeft u het al lang vastgesteld in uw leven. Wat er is geweest, dat zal er ook weer zijn. Wil je wat nieuws? Dan moet je het van boven verwachten. De komst van Christus als koning der koningen en heren der heren. Want weet je, alles onder de zon, ja, waar is dat eigenlijk op gericht? Voor zover je daar iets met godsdienst aan wil koppelen, dan heeft de tegenstander het voor elkaar gekregen om alles onder de zon gericht te laten zijn op aanbidding en verering, ja, van iets wat dan wel op God lijkt, maar uiteindelijk niks anders is dan de mens der wetteloosheid zelf. In welk voor gedaante dan ook. Of dat nou het systeem is, of dat nou de mens is, of dat nou het geld is, of dat nou, noem het u maar op. Die worden aanbeden en vereerd. Maar uiteindelijk is het niks meer dan hetzelfde. Meer van hetzelfde. Zij het af en toe in een wat andere verschijningsvorm, maar het is meer van hetzelfde. Wat geweest is, zal er ook zijn. Ja, onder de zon. Misschien is het wat intensiever tegenwoordig. Wat openlijker allemaal. Maar er komt een moment in de toekomst dat als hij komt van boven de zon, en dat is wel bijzonder, dan zal blijken dat hij die zich openbaart als degene die alles nieuw gaat maken, uiteindelijk zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat hij die vernieuwing brengt, er ook eigenlijk al geweest was. En dat is wel bijzonder. Want dat heeft te maken met het feit dat degene die zich straks zal openbaren van boven de zon, de zonne der gerechtigheid zelf, eigenlijk er al eerder geweest is. Alleen in een wat andere vorm. En dat bepaalde me bij het feit dat we in een tijd leven, hier en nu, dat de Heere, die straks alle dingen nieuw zal maken, dat het van boven de zon af nieuw zal worden, dat die inderdaad een tijdje verborgen is. En dan blijkt hij degene te zijn die er al geweest is. Nu een tijd verborgen, want het gaat niet om zijn eerste komst, maar uiteindelijk gaat het om, willen alle dingen nieuw worden, om zijn tweede komst. Want die geeft rust, die geeft vrijheid, die geeft nieuwheid. En het mooie was dat ik dacht, hé, de Bijbel spreekt eigenlijk op verschillende plaatsen, op verschillende manieren, over dat principe dat de Verlosser kwam, zich een tijd verborgen houdt en zich vervolgens weer opnieuw manifesteert. En u en ik leven in die tijd dat hij zich nu verborgen houdt. Hij is in het hemelse. En daar zijn we met hem verbonden. Geweldig, daar komen we zo meteen nog op terug. Maar ik dacht, het is wel mooi om vanuit Gods woord ook een aantal typen en voorbeelden te zien van dat principe. Dat het naar de mens lijkt alsof er niks veranderd is. Ook in de tijd dat er iemand zich verborgen houdt. Alleen dan blijkt dat het plan van God zo in elkaar steekt. Dat hij eerst gekomen is met een doel. En dat was lijden. Dat was de dood. Dat was die grote vijand overwinnen. Om zich daarna verborgen te houden. En op zijn tijd zich te manifesteren. En daar zijn een paar mooie voorbeelden van. Noem ze maar in het kort even. U kunt ze zelf al nalezen in de Bijbel. En ik doe een beetje beroep op uw Bijbelkennis. Denkt u aan de geschiedenis van Juda en Tamar. In Genesis 38 kun je dat lezen. Juda die een tweeling verwekt bij volgens mij zijn schoonzuster Tamar. Of bij zijn schoondochter is het. En die krijgt een tweeling en dan worden die twee geboren. En dan gaat de eerste die geboren wordt, die steekt zijn arm uit. Die komt tevoorschijn. En de vroedvrouw, die niet voor niets een vroede vrouw is, een wijze vrouw, die weet hoe het zit, die bindt om die arm een scharlaken draad. En dan trekt hij zich weer terug, dat jongetje. Serach wordt hij later genoemd. En dan komt zijn broer eerst tevoorschijn, Peres. En dan zegt de vroedvrouw: goh, wat ben je krachtig doorgebroken. Hij heeft een breuk veroorzaakt, een breuk in die eerste komst van Serach. Serach betekent opgaan, van het opgaan van de zon, oprijzen, oplichten. En Peres is dan inderdaad een breuk in de komst van Zera. Maar ja, vervolgens komt Zera opnieuw tevoorschijn. En dan blijkt hij te zijn, dan breekt hij door, zou je kunnen zeggen. Dan ligt hij ten volle op. Maar dan blijkt hij te zijn degene die er eigenlijk al eerst was. Want dat kunnen ze zien aan dat rode koord van hem. Met andere woorden, hij was er even. Geweldig beeld van de Heer Jezus natuurlijk. Die gekomen is. En die inderdaad zijn bloed gegeven heeft. Dat rode koord. Spreekt daarvan. Om zich daarna te verbergen. En eigenlijk degene die wijs was. Die vroedvrouw. Die daar hielp bij die geboorte. Ja, die wist het gewoon. Wat geweest is. Zal er weer zijn. Alleen dan op een andere manier. Op een nieuwe manier. Dan zal inderdaad werkelijk het licht opgaan. Dan zal die scharlaken draad waaraan die gezien wordt, waaraan die herkend wordt. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Zal die herkend worden. En dan zal inderdaad de heerlijkheid ingaan. Die draad die werd gemaakt om zijn rechterhand. Dat spreekt natuurlijk van de machtige daden van Gods rechterhand die altijd kan verlossen. Een scharlaken draad. Een beeld van die komst van Christus. Zijn verborgenheid. En uiteindelijk zijn wederkomst. De eerste blijkt ook de laatste te zijn. En dat principe komt in menig voorbeeld in de Bijbel voor. En dat is mooi om dat te ontdekken. Dat de Heere God niet zomaar wat doet, maar dat hij dat bevestigt. Het is niet, ja, ik denk niet voor niks, dat Genesis 38, deze geschiedenis, precies staat op de plek in de tijd dat Jozef zich verborgen hield voor zijn broers. Dat is heel frappant. Jozef is namelijk ook zo'n type. Jozef die zich manifesteerde als degene voor wie iedereen zou gaan buigen. Hij vertelt dat als hij een jonge kerel is tegen zijn broers en zo. En dan zegt hij, goh, ik had een droom. En alle koren schoven die bogen voor mij neer. Nou, dachten die broers, dat dachten wij even niet. Weg met hem. Wij willen niet dat hij de baas over ons is. Waar is dat vaker gehoord? Weg met hem. Wij willen niet dat die koning over ons is. En de broeders zorgen ervoor dat een van hen wordt buitengeworpen. In de put, in hun beleving dood. Maar hij wordt verborgen in Egypte. En daar zit hij, verborgen. Ze denken dat hij er niet meer is. Maar hij is er wel. En wat doet hij daar voor werk? Nou, hij blijkt daar de redder der wereld te zijn, de Safnat Paanea in het Egyptisch. Hij zorgt ervoor dat de wereld, de toenmalige wereld, vanwege de hongersnood gered zal worden. En dan is hij dus verborgen in Egypte. En dan komen de broers op een gegeven moment terug, u kent die geschiedenis. En dan staan ze daar bij hem, staan ze voor hem. En dan maakt hij zich bekend en dan lees je in Genesis 45, Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En zij kwamen dichterbij en hij zei, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. En toen zagen ze hem. Toen herkenden ze hem. Een geweldig beeld natuurlijk van wat er in de toekomst met de ware Jozef ook zal gebeuren. Als hij zich bekend gaat maken. Er staat in Zacharia 12 vers 10. dat over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem de geest van genade en gebeden uitgestort gaat worden. Dat is in de toekomst. Zij zullen mij gaan aanschouwen. Wie? Die ze doorstoken hebben. Die zullen ze gaan zien. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met rouwklacht over een enig kind. Dat deden de broers bij Jozef. Nadat ze na de verborgenheid in de gaten kregen, hij blijkt er toch te zijn. Ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Jozef, een tijdje verborgen, maar wat geweest is, zal er zijn. Zeker, maar toch is het nieuw, op een ander niveau, van boven, van Gods wegen. In het leven van Mozes is precies hetzelfde gebeurd. Mozes, die tot de ontdekking komt dat hij bij dat volk van Israël hoort, en in zijn hart krijgt om dat volk te gaan verlossen, want hij ziet dat volk lijden. En hij wil dat volk gaan verlossen. En hij gaat naar hen toe. En u kent al die geschiedenis, dan ziet hij daar een Egyptenaar, een volksgenoot mishandelen. En dan springt hij ertussen en dan slaat hij die Egyptenaar dood. Die Egyptenaar, Egypte is natuurlijk een beeld van de tegenstander. Degene ook die dat volk wilde vernietigen. Dat is wat de tegenstander wil. En Mozes slaat de Egyptenaar dood. Dat is eigenlijk geweldig. Gewoon in het beeld gezien. Mozes verlost het volk. Maar wat zegt dat volk? De volgende dag, als die volksgenoten tegenkomt, dan zegt er iemand, zeg, wie heeft jou tot leider en rechter over ons aangesteld? U heeft gisteren die Egyptenaar gedood. Wilt u mij soms ook doden? En Mozes werd bevreesd en vlucht naar het land Midian. Terwijl hij eigenlijk gedaan heeft wat gedaan moest worden, namelijk Egypte verslagen, de onderdrukker, is niet aangenomen en moet hij vluchten naar het land Midian. Hij blijft daar 40 jaar. Nog wel eventjes mooi dat er staat dat Mozes vluchtte voor de farao en zich vestigde in het land Midian. En dan moet je dus bedenken, de Egyptenaar is dood. Maar de koning is er nog niet. Het is wel mooi dat Stefanus in Handelingen 7, als hij de geschiedenis van Israël ophaalt bij de fariseeën, dat hij hier iets over zegt. En dat past dan precies in dat beeld. Stefanus zegt van Mozes, toen Mozes iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. Hij dacht dat zijn broeders zouden begrijpen dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar ze begrepen het niet. En hij moet zich verbergen. Ze begrepen het niet. En als Mozes zich dan na 40 jaar verborgen gehouden weer opnieuw aan het volk manifesteert, samen met Aaron, dan lezen we, Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had en deed de tekenen voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde. Exodus 4. En toen ze hoorden dat de Heere naar de Israëlieten had omgezien en dat hij hun onderdrukking gezien had, knielden ze en bogen zij zich neer. Geweldige beelden van wat er ook zich nu afspeelt. Want natuurlijk, die Egyptenaar, die is verslagen. Dat is het werk wat de Heer Jezus aan het kruis heeft gedaan. Waarin hij uitriep, het is volbracht. Maar ze moesten hem niet. En hij heeft zich verborgen. Degene met dat rode koord heeft zich teruggetrokken. Het was nog niet de tijd. En nog steeds geldt wat er onder de zon is. Wat geweest is, zal er zijn. Nog steeds geen verandering. Geen echte verandering. Nee, het wachten is of er echt wat nieuws komt. Als degene die er al geweest is, zich in zijn heerlijkheid gaat openbaren. In zijn almacht. Het leven van David, precies zo. Tenminste, het trof mij dat er zoveel van die mooie voorbeelden zijn. Die zo bevestigen dat plan van God. David. David wordt als jonge vent tot koning gezalfd. Maar ja, er is op dat moment een andere koning. Hij niet. Hij is het al wel. En een klein select groepje heeft gezien dat hij gezalfd is door Samuel. En ze weten, dat is de koning. Maar is die vervolgens op de troon gezet? Wel, nee. Hij meldt zich bij reus Goliath. Ook weer een beeld natuurlijk van het kwade. De tegenstander. Die daar loopt te brallen en te spotten tegen de God van Israël. En die zegt, nou wie kan er tegen mij op? Nou wie? Ja. David. Die wist ook dat de Heere met hem was. En in zijn nog vernederde staat, want hij was nog steeds geen koning, wordt de overwinning behaald. Die reus wordt geveld. Die gaat tegen de vlakte. En David is de overwinnaar. Maar vervolgens moet hij vluchten. Voor Saul. Voor tegenstand. En verbergt zich. En heeft een hele lange tijd zich verborgen gehouden. In de spelonk van Adullam bijvoorbeeld. Nou, allemaal geschiedenissen. David had een verborgen koningschap. Tot het moment. Op Gods tijd. Dat hij zich kan openbaren. En dan blijkt David te zijn. Degene die er eigenlijk al was. Maar zich een tijd verborgen heeft gehouden. En dan lezen we bijvoorbeeld dat David daar vandaan ging. Hij ontkwam naar de grot van Adullam. En zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit. En kwamen daar bij hem. In die verborgenheid heeft hij een groep mensen om zich heen. In de eerste plaats letterlijk een beeld van Israël. Straks ook in de toekomst. Voordat de koning zich zal openbaren, zal er inderdaad een klein groepje van degenen die hem toebehoren rondom die koning zijn die op het punt staat zich te openbaren. Maar het is natuurlijk ook daar verder met een bredere blik gezien het moment dat als de koning zich verborgen houdt, dan is hij niet alleen, dan gaat zijn werk door. En dan is er een groep die met hem verbonden is, die bij hem hoort. En als de koning verschijnt, verschijnen ook die. Want die horen bij de koning immers. En ik trof nog een heel mooi voorbeeld. Misschien heel onbekend. Maar precies hetzelfde principe. Van Jefta. Weet je wel, die richter. Die geschiedenis over zijn dochter. Of die nu wel of niet. Daar gaat het nu even niet over. Maar Jefta was ook bestemd om richter te zijn. Alleen dan lees je iets heel bijzonders van Jefta. Jefta had halfbroers, want hij was verwekt bij een hoer, staat erbij. En die broers van hem, ja, halfbroers dan, die wilden hem niet. Hij kon vertrekken. Moet je maar lezen in Richter 11. Dan staat er, de zonen van zijn vrouw, toen die groot geworden waren, joegen Jefta weg en zeiden tegen hem, jij zult in het huis van onze vader geen erfbezit hebben, want jij bent de zoon van een andere vrouw. En toen vluchtte Jefta voor zijn broers en ging in het land Tob wonen. En leeglopers verzamelden zich bij Jefta en trokken er met hem op uit. Bij Jefta ook. Die was niet gewild, net zoals Jozef bij zijn broers. Hij hoorde eigenlijk bij hen, maar ze wilden hem niet. Hij kon vertrekken. Dat doet hij dan ook. En heeft er vervolgens ook wel een groep mensen bij zich. Alleen dan is de nood aan de man. Kun je lezen in Richter 11. Dan is de nood aan de man. Tegenstanders zijn er weer. En Israël zoekt weer een rechter, een richter, een leider, een verlosser. En bij wie kloppen ze aan? Bij Jefta. Hij die een tijd lang verborgen was, blijkt dan toch degene te zijn die hen moet gaan verlossen. En dan lees je, ze zeiden tegen Jefta: kom, wees onze aanvoerder en laten we tegen de Ammonieten strijden. En Jefta zei tegen de oudste van Gilead: hebt u mij niet gehaat en mij uit het huis van mijn vader weggejaagd? Waarom bent u dan nu naar mij toegekomen, nu u in het nauw zit? En de oudste van Gilead zeide tegen Jefta: juist daarom zijn we naar u toegekomen, met de bedoeling dat u met ons meegaat en tegen de Ammonieten strijdt. U zult voor ons het hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Dat is natuurlijk een geweldig mooi beeld van ook wat er in de toekomst gaat gebeuren. De Heer Jezus die gekomen is. Maar zijn broers hoefden hem niet, zijn broeders wilden hem niet. En hij heeft zich teruggetrokken. Tot het moment dat er weer de nood aan de man is, dan zullen ze om hem roepen. Net zoals het bij Jefta gebeurt. Alleen dan is het wel weer bijzonder dat we lezen dat... waar hield Jefta zich verborgen? In het land Top. En Top, dat Hebreeuwse woordje, dat kent u wel. Want als je de bee vervangt door een vee, en dat mag je doen, dan is dat dus het land Tof. Daar is het van afgeleid. En Tof, dat is goed. Bar goeds, hè? Helemaal Tof. In dat toffe land, daar was hij. In dat goede land. Ja, ook dat is natuurlijk mooi. Tijdens zijn verborgenheid, terwijl hij niet gewild was door zijn broers, bevond hij zich in het goede land. Buiten het zicht van zijn broeders. Nou, waar is de Heer Jezus nu? Nou, je kan met recht zeggen op Bijbelse gronden, die zit in het goede land. Hoog boven de zon. Daar waar God is. In het goede land. Een tijd van verborgenheid. Dat is Gods plan. Vooral ook met het volk van Israël en met deze wereld. Alleen u zult denken, ja, en wij dan? Nou, u en ik hebben alles te maken met juist die tijd van verborgenheid. En dan is natuurlijk altijd de vraag, wat doet God dan in die tijd? Laten we eens lezen in Efeze 3. Wat doet God dan in deze tijd? Efeze hoofdstuk 3. Terwijl hij zich dus verborgen heeft gehouden, heeft de Heere God in zijn plan ons verder ook meegenomen en heeft de apostel Paulus gebruikt als een openbaarder van datgene wat nog niet bekend was. En wat dus alles te maken heeft met die tijd van verborgenheid. Dat woord komt ook hier daarin voor. Laten we maar eens lezen vanaf vers 1. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling, de bediening van de genade van God die mij gegeven is ten behoeve van u. Dat mij door openbaring deze verborgenheid of dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort schreef, waarin u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen. Niet bekendgemaakt aan de mensenkinderen. Denk eens aan al die geschiedenissen. Niemand wist waar Jozef was, waar David zat, waar Mozes was, waar Jefta zat. Ze rekenden helemaal niet met hem, tot het moment dat het nodig was. Nu, en in die verborgenheid, zegt Paulus, openbaart de Heere via mij aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Wat openbaart hij? Vers 6, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van de belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben. Krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen het evangelie, door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimnis inhoudt, dat door eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en macht in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden. Volgens het plan van de eeuwen, het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. Paulus die zegt, in de tijd van deze verborgenheid, van dit geheimenis, mag ik nu licht geven. Hij zegt in vers 9, allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Ja, en dan hebben we het dus niet meer over een licht wat onder de zon schijnt, maar dan gaat het over het licht van boven de zon, van de Heere zelf, die het licht is. Dat is in die tijd van de verborgenheid. God doet ook dus nu een werk. En wat is dan dat werk? Nou, ik noem maar een aantal teksten. Waarschijnlijk ook wel bekende teksten. Alleen het laat zien, dat is wat God nu doet. Terwijl hij voor de wereld verborgen is. Is hij voor degenen die hem toebehoren en weten dat hij er is? Een kracht Gods. Er staat in Efeze 5... Mannen, hebt u vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven, met de bedoeling dat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Met de bedoeling haar in heerlijkheid voor zich te plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Dat is wat God doet. De gemeente reinigt door het waterbad van het woord. Dat is niet het woord in zijn algemeenheid, maar het woord dat gesproken is. Wat op de juiste tijd, op de juiste plaats door de apostel Paulus gesproken is. Dat woord. Haar heiligt, apart zet. Ja, er waren verschillende mensen die zich bij David aansloten en bij Jefta aansloten. Mensen waar de wereld niet zoveel mee op had. Leegloper staat er geloof ik bij Jefta. Nou, dat zijn mensen waarvan de wereld denkt, nou, zoek het uit. Die sloten zich aan. Ja. En Jefta die had een groep om zich heen. David had een groep om zich heen. Die bij hem hoorden. Nogmaals, in de eerste plaats een beeld van wat in de toekomst ook met het volk van Israël gaat gebeuren. Zeker. Maar ook daaroverheen het beeld dat God zich nu niet verborgen heeft en even maar niks aan het doen is. Ik moet even rust hebben of zo. Wel nee, God volvoert zijn plan. En Paulus maakt duidelijk, in deze tijd van verborgenheid van God wordt de gemeente gereinigd door het waterbad met het woord. En dan staat er in Colossense, een paar bladzijden verder, als u nog in Efeze was, in Colossense 1. Daar zegt Paulus, vers 12... Wij danken de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Dat gaat over wat de Heer nu doet in zijn verborgenheid. Terwijl de wereld hem niet ziet. Terwijl de vijand, de Egyptenaar, de Goliath in feite al overwonnen is. Want de Heer Jezus zei toch, het is volbracht. Maar vervolgens moesten ze hem niet. En in deze tijd van verborgenheid mogen u en ik, die het gewoon maar geloven, aannemen, omdat de Heer het zegt. Zegt Paulus, je mag de Vader danken, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Je zou ook mogen lezen, om deel te hebben aan de erfenis in het heiligdom, in het licht. Juist, en dat is dat licht van boven de zon. Niet van onder de zon. Daar hebben we deel aan. We zijn één met Christus. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Want hij is degene met dat scharlakenkoord om zijn arm. Namelijk de vergeving van de zonde. Dat is dus wat God doet in deze tijd. En wat betekent dat voor u en voor mij? Gewoon als je nadenkt van, ja, dan hoor ik bij die Heer in dat heiligdom, in het licht. Daar hoor ik thuis. En dan zegt Paulus heel praktisch in Colossenzen 3, twee bladzijden verder. Als je nou met Christus opgewekt bent. En dat is dus zo. Als je nou met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Ja, niet die onder de zon, want dat is wat geweest is, zal er zijn. Maar als jij de dingen zoekt die boven zijn, dan zul je ontdekken, dat is wat nieuws. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Wat betekent dat praktisch voor hier en nu? Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. En de mensen om u heen zullen zeggen, waar heeft hij het over? Over nieuwe dingen? Over rust en vrede? Wat geweest is, zal er zijn. Nou, er is hier geen rust, er is hier geen vrede op deze wereld. Nee. Nee, maar we hebben het over datgene wat boven de zon is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want, er komt de reden, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En die is boven de zon, hè. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is. Als Jozef zich openbaart aan zijn broers. Als Mozes zich kenmerkt als de verlosser voor het volk. Als Jefta geroepen wordt en door zijn broeders geaccepteerd wordt om de vijand te verslaan. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, dat is toekomst, die ons leven is. Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja, wij behoren hem toe. We zijn onlosmakelijk met hem verbonden. Dat is Gods werk. In deze tijd. En die gelovigen van nu, ja, met recht wordt die af en toe gezien als een beetje apart. Misschien wel wereldvreemd wordt er tegen u gezegd. Niet meer van deze tijd. Toch wel wat bijzonder. Ja, want je hoort er eigenlijk niet bij. Dat klopt. Want we hebben geproefd en we zijn deelgenoot geworden van datgene wat zich boven de zon afspeelt. Ja. Als laatste. In september vorig jaar, toen is er een boek verschenen. Ik weet niet of je dat misschien gehoord hebt. Dat is ook op televisie geweest. En dat boek dat heet De meeste mensen deugen. De meeste mensen deugen. Nou ja, de samenvatting wat ik las van dat boek. De koningen zeggen de mens is een beest. De priesters zeggen de mens is een zondaar. De boekhouders zeggen de mensen zijn egoïsten. Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. Maar wat als we het mis hebben? En de jongste inzichten uit de psychologie, de economie en de biologie en de archeologie, die worden door de schrijver naar voren gebracht. Hij neemt ons mee op een reis door de geschiedenis, geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En zijn we diep van binnen geneigd tot het kwade of tot het goede? Nou, hij komt tot de conclusie dat laatste, want daarom noemt hij het ook de meeste mensen deugen. Ja, ze houden zich bezig met dat wat onder de zon is. Wat geweest is, dat zal er zijn. En dat wisselt een beetje en zo, maar die principes blijven allemaal gelijk. Wat zegt Psalm 14, vers 2? De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig was, of er iemand is die God zocht. Ze zijn allen afgedwaald. Tezamen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. En Paulus in de context daarvan, Romeinen 7, zegt, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade, dat ik niet wil. Dat doe ik. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En er zullen nog heel wat boeken geschreven worden of de mens nou deugt of niet deugt. Alleen het gaat erom, wil ik dit zien in het licht van Gods woord? Wil ik het zien in het licht van wat Gods plan is? En ik ga u zeggen, aan het begin van dit nieuwe jaar leek me een bemoedigende uitspraak. U deugt. U zoals u hier zit. Dan moet ik er wel wat bij zeggen. Als gelovige. U deugt. Ja, anders gezegd. De mens die zijn vertrouwen stelt op het woord van God. Die deugt. Het is wel mooi wat dat woord betekent. Deugt. Dat wordt nu gebruikt in deugdzaam. En deugd, dat zegt het woordenboek, dat is het goede zijn in morele zin, deugd. Maar ja, wat is dan goed, hè? En toen werd ik getriggerd, want het woordenboek gaf een in mijn zin iets, een hele juiste betekenis van het woord goed. Het heeft veel betekenissen, maar de eerste die genoemd wordt, en die past dan precies ook in de Bijbelse betekenis. Goed, dat is bruikbaar. Geschikt. Wij kennen dat je nergens goed voor bent. Of dat je er wel goed voor bent. Dat je bruikbaar bent, geschikt bent. Nou, dat is precies ook de Bijbelse betekenis van goed. Dat je geschikt bent voor de taak, voor het doel die God ermee heeft. Dat is goed. En toen ging ik zoeken waar dat woord in de Bijbel voorkomt, deugd, en deugdzaam. Hè? U deugt, ja, maar staat dat dan ook in de Bijbel? Nou, niet letterlijk, alleen een afleiding van dat woord wel. Moet u eens met me gaan, en dat is dan de laatste tekst, Filippenzen hoofdstuk 4. Nogmaals, alles te maken heeft met het feit dat we ons bewust zijn in deze tijd van verborgenheid, waarin God niet openlijk onder de zon zijn werk doet. Waarin er niks verandert onder de zon. Maar als je van boven de zon bent, dan heb je deelgenoot aan de Here en aan zijn heil. En dan staat er in Filippenzen 4 vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Nou, letterlijk staat daar, alles ben ik machtig door Christus die mij kracht geeft. Alles ben ik machtig. En dat machtig zijn, dat komt vaker voor in de Bijbel. Dat betekent dat je het vermogen hebt iets te doen. Het vermogen hebt om iets te doen. Dat je dus ergens voor deugt. En waar deug je dan voor, zegt Paulus hier in Filippenzen 4... Je deugt voor alles. Want alles ben ik machtig. Ik deug voor alle dingen. Dat is een blijde boodschap. Er staat ook wel wat bij trouwens. Dat we niet denken van, komt goed uit. Ik kan alles. Aan mij ligt het niet. Nee, dat staat er natuurlijk wel bij. Alle dingen zijn mij mogelijk. Ik deug voor alle dingen. Door Christus die mij kracht geeft. En letterlijk staat er, dat is wel mooi. Ik deug voor alles in de mij krachtgevende, dubbele punt, Christus. Hij is degene die mij die kracht geeft. Hij is degene die zorgt dat je ergens voor deugt. Ja, je deugt. En dat is een belangrijke boodschap, denk ik, in deze tijd. Waarin zoveel mensen zich afvragen, ja, waar doe ik het voor? Ze kijken onder de zon en zeggen, ja, wat er geweest is, zal er weer zijn. Het schiet ook allemaal niks op. Nee, dat klopt. Maar we mogen onze blik richten op degene die zich verborgen heeft gehouden. Dan ben je een wijze vrouw, een vroede vrouw, die wist Degene met de scharlakendraad, ja, die is er nu even niet, maar die zal zometeen weer tevoorschijn komen. Dat is hoe ons leven mag zijn. Wij mogen ons toevertrouwen aan degene die uitriep, het is volbracht. Die reus Goliath een kopje kleiner maakte. Die de Ammonieten als Jefta versloeg, omdat hij de overwinnaar is, de verlosser is. Alles ben ik machtig, ik deug. Ik mag alles doen, ik ben tot alles in staat. In de mij krachtgevende Christus. Nou, zo mogen we denk ik het nieuwe jaar ingaan. Wetende dat in deze tijd waarin de Heere God zich nog steeds stilhoudt voor de wereld, voor onder de zon, alles zijn loop heeft, maar u en ik, de gelovigen, degene die tot het lichaam van Christus behoren, en dat is bijzonder, die zijn getrokken vanuit die duisternis, in dat licht, overgezet en bedenken de dingen die boven zijn. Alles is mij mogelijk, ik deug. Door Christus die mij kracht geeft. Amen. Zullen we de Heere daarvoor danken? Trouwe Vader in de hemel, ja, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we vreugdevol mogen denken aan de dingen die bij u horen. Dat we mogen zien naar datgene wat boven de zon is. En dat hier onder de zon alles bij het oude blijft. Ja, dat zal niet echt veel veranderen. Maar de werkelijke verandering, die is van u. En daarom verwachten we het ook maar van u. Alles ben ik machtig. Ik vermag alle dingen. Ik deug. Dank u wel daarvoor. In Christus die mij kracht geeft. Heer, zo wil u zichzelf manifesteren in onze levens. Mogen we een blij getuigenis zijn in deze tijd. En mogen we uitzien naar een geweldige toekomst. Dat het moment eenmaal daar zal zijn dat u zich zal openbaren. En de mensen onder de zon, die zullen zien wie ze doorstoken hebben. En ze zullen u als verlosser gaan aanschouwen. En wij als gemeente, die uw lichaam is, zullen daarbij zijn. Omdat we één en verbonden zijn met u. Dank u wel daarvoor. Heer, zo verwachten we de rest van deze dag maar van u. Deze komende week, dit komende jaar, ach, elk moment van ons leven. Bent u degene die zegt, je bent machtig voor alles. Je deugt in alles. Als je blijft in mij, die je kracht geeft. Zo verwachten we het van u, Heer, uit genade. Amen.